KRO. De beat. Na 9 jaar zag ik mijn moeder terug. Mag ik mama tegen je zeggen? Vroeg ik voorzichtig. Er volgde een afschuwelijke, gênante stilte. De spanning in de kamer was ondraaglijk. Toen zei ze op een vriendelijke toon: Erik, ik denk dat het het beste is als je je grootouders papa en mama noemt. Na alles wat zij voor je gedaan hebben, hè? Erik Clapton vertelt zelf zijn verhaal in zijn autobiografie. Het verhaal van een jongen uit een dorpje bij Londen, Ripley, die gegrepen is door de bluesmuziek en op een oude gitaar net zo lang als een helden na zit te spelen, tot er op de muren van Londen in graffiti letters staat geschreven: Erik is God. Nou, dat hoeft van hem nou ook weer niet. Hoewel, hij heeft de Yardbirds verlaten omdat die te commerciële muziek gingen maken, vond hij. Maar het steekt hem ook dat ze nu de ene hit na de andere hebben sinds hij weg is. Dus die graffiti is wel een mooie opsteker voor zijn gedeukte ego. Erik Clapton wil niet meedoen met al die Engelse groepen die net zo beroemd willen worden als de Beatles en de Stones. Hij wil blues maken, zijn helden eren. Die kans krijgt hij als hij wordt gevraagd door John Mayall om in zijn Bluesbreakers te komen spelen. Samen met Hughie Flint, die daarna het duo McGinnis Flint zal vormen, en John McVie, later bekend van Fleetwood Mac. Wij zagen John Mayall als de schoolmeester omdat hij ouder was en al een gezin had. Wij waren de vervelende schooljongetjes die keken hoe ver we gaan konden. Bijvoorbeeld door te zeggen dat hij eigenlijk niet kon zingen. Of door heel gereserveerd te doen als John Mayall enthousiast kwam vertellen dat Bob Dylan ons had uitgenodigd hem bij de opname van een paar nummers te begeleiden als hij voor een tournee in Engeland was. Ik vond Dylan maar niks in die tijd. Of liever gezegd, ik kende tamelijk vervelende mensen die hem goed vonden en dus vond ik hem niet goed. Gelukkig heb ik zijn muziek ontdekt toen ik Blond on Blond hoorde. Maar in die tijd, weet je, ik was in feite de Mr. Jones uit Ballad of a Thin Man.
You walk into the room with your pencil in your hand. You see somebody naked in you. You say, who is that man? You try so hard, but you don't understand just what you will say when you get home. Because something is happening here, but you don't know what it is. Do you, Mr. Jones? You raise up your head and you ask, is this where it is? Then somebody points to you and says, it's his. And you say, what's mine? And somebody else says, well, what is? And you say, oh my God, am I here all alone? But something is happening and you don't know what it is. Do you, Mr. Jones? You hand in your ticket and you go watch the geek who immediately walks up to you when he hears you speak and says, how does it feel to be such a freak? And you say, impossible, as he hands you a bone. And something is happening here, but you don't know what it is. Do you, Mr. Jones? You have many contacts among the lumberjacks too.
gets you facts when someone attacks your imagination. But nobody has any respect anyway. They already expect you to all give a check to tax-deductible charity organizations. The professors, and they've all liked your looks. With great lawyers, you have discussed lepers and crooks. You've been through all of F. Scott Fitzgerald's books. You're very well read, it's well known. But something is happening here, and you don't know what it is. Do you, Mr. Jones? Well, the sword swallower, he comes up to you and then he kneels. He crosses himself and then he clicks his high heels. And without further notice, he asks you how it feels. And he says, here is your throat back, thanks for the loan. And you know something is happening, but you don't know what it is. Do you, Mr. Jones? Now, you see this one-eyed midget shouting the word now. And you say, for what reason? And he says, how? And you say, what does this mean? And he screams back, you're a cow. Give me some milk or else go home. And you know something's happening, but you don't know what it is. Do you, Mr. Jones? Into the room like a camel, and then you frown. You put your eyes in your pocket and your nose on the ground. There ought to be a law against you coming around. You should be made to wear earphones. 'Cause something is happening and you don't know what it is. Do you, Mr. Jones?
Na met een gelegenheidsbandje door Europa te zijn getrokken, wil Eric Clapton niet meer dienstbaar zijn bij de Bluesbreakers. Hij heeft Buddy Guy zien spelen in de Marquee en hij heeft dacht, dat kan ik ook. Ik wil frontman zijn. Ik wil mijn eigen band. Het wordt samen met Jack Bruce en Ginger Baker Cream. Een naam die Eric bedacht heeft omdat ze niet meedoen met het popgepeupel, maar de crème de la crème vormen van de jazz en blues in Engeland. De Australier Robert Stigwood, die als impresario kantoor houdt in Londen en die later bekend zal worden als promotor van Jesus Christ Superstar en Saturday Night Fever, gaat hun zaken regelen.
In a white room with black curtains near the station. Black roof country, no gold pavements, tired starlings. Silver horses ran down moonbeams in your dark eyes. Station.
that time at the station. As I walked out, felt my own need just beginning. Kindness in the hard crowd. Consolation for the old wound now forgotten. Yellow tigers crouched in jungles in her dark eyes. She's just dressing goodbye windows, tired stars. I sleep in this place with the lonely crowd, lie in the dark where the shadows run from
themselves. De beatgeneratie.
Did you know my name?
Eric Clapton. De tranen van een gitaargod. Niemand minder dan de Turkse New Yorker Ahmet Ertegun, de grootste legende onder de platenbazen, zorgde ervoor dat Cream in Amerika haar meesterwerk kon opnemen. Disraeli Gears. Beroemde Amerikaanse artiesten als Booker T, Otis Redding, Al Cooper en Janis Joplin waren naar de Atlantic Studio gekomen om The Cream hun album Disraeli Gears te zien opnemen. Terug in Engeland bleek Londen geheel in bloei te staan. Barnaby Street was één grote explosie van hippe mode. De Nederlanders Simon en Marijke beschilderden alles en iedereen. Van het Apple-gebouw van de Beatles en de Rolls-Royce van John Lennon tot aan de Gibson Les Paul-gitaar van Clapton. Die zat net met zijn vriendin Charlotte in de Speakeasy Club toen de Beatles binnenkwamen met een exemplaar van hun nieuwe album Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band. Vlak daarna kwamen de Monkees binnen en Mick Dolenz had pilletjes bij zich die hij STP noemde. LSD maar dan een week lang. Eric Clapton nam een pilletje en hoorde het hele Beatles-meesterwerk als één grote trip. Hij bleef 3 dagen volkomen stoned. Op een avond wordt Eric gebeld door Ahmet Ertegun. Of die onmiddellijk naar de Atlantic Studio wil komen, want er is iemand die hem wil ontmoeten. En daar treft Eric Aretha Franklin, die haar album, haar beroemde album, Lady Soul opneemt. Ahmet zei, ik wil dat jij daar naar binnen gaat en meespeelt op dit nummer. Het was een van de hoogtepunten in mijn leven. Be as good to me as I am to you.
If you had a dollar and I had a dime, I wonder could I borrow yours as easy. Because when you need my love,
Eric Clapton is in Los Angeles, waar een bezoek aan gitarist Stephen Stills bijna het einde betekent van zijn carrière bij Cream. Stephen had me uitgenodigd op zijn ranch in Topanga Canyon om de repetities bij te wonen van zijn band Buffalo Springfield. Ik ging erheen met een meisje, Mary Hughes, op dat moment het meisje in L.A. We maakten het ons makkelijk terwijl de band aan het opwarmen was. Er werd hard gespeeld. Een buurman moet de politie hebben gebeld en even later bonsde die op de deur. Het kostte de agenten weinig moeite om vast te stellen dat we allemaal hash rookten, want de dampen kon je op kilometers afstand al ruiken. Voor we het in de gaten hadden, werden we allemaal afgevoerd. Eerst naar het kantoor van de sheriff in Malibu, daarna naar de staatsgevangenis van Los Angeles. Het was vrijdagavond en ik werd in een cel gegooid met een groep zware zwarte jongens, waarvan ik meteen zag dat het minstens Black Panthers waren. Ik droeg de roze laarzen die ik in Chelsea had gekocht en mijn haar hing tot op mijn middel.
Almost cut my hair. It happened just the other day. It's getting kind of long. I could have said it was in my way, but I didn't, and I wonder why. I feel like letting my freak flag fly. Yes, I feel like I owe it. Because I had the flu for Christmas, and I'm not feeling up to par. It increases my paranoia. Like looking at my mirror and seeing a police car. But I'm not giving in an inch.
Almost Cut My Hair van Stephen Stills. En Eric Clapton zat daar dus in die gevangenis tussen de Black Panthers met zijn roze laarsjes en zijn lange haar. Gelukkig had Ahmet Ertegun de politie inmiddels gebeld en nadat Eric op de Bijbel had gezworen dat hij niet eens wist wat hash was, mocht hij vertrekken. Om vervolgens weer avond aan avond te gaan optreden met Cream, een band die in Amerika verafgood werd. Maar, schrijft Eric, bij onszelf was het vuur aan het doven. Niet omdat Jack Bruce en Ginger Baker en ik elkaar niet mochten, maar omdat we na maanden van toeren alleen nog maar speelden omdat we ergens toevallig geboekt waren. Ik begon dat hele Cream zelfs een beetje verlakkerij te vinden. Zeker toen ik van een vriend de enthousiaste verhalen hoorde over een band die niet zoals wij keurig puristische blues en jazzrock speelde, maar die country, blues, jazz en rock vermengde en daar prachtige nummers mee schreef. Die vriend liet me de banden horen van het album dat me weer echt enthousiast maakte voor muziek. Maar ja, niet voor de muziek van Cream. Ik belde steeds maar weer naar Robert Stickwood, onze manager. Robert, ik wil hier weg. Je moet me hier uithalen. En dan antwoordde hij stevast: ach, Erik, doe nog één weekje mee. Ja, en dan zette Erik die band weer op van wat later het album Music from Big Pink zou worden. Het eerste album van The Band. I Shall Be Released. Het was geschreven door Bob Dylan, de man die een jaar eerder een motorongeluk had geveinsd om uit de wurggreep van zijn manager te komen. Eric Clapton verlangde bij het horen van dit liedje eigenlijk hetzelfde. Hij wilde weg uit Cream. Ginger Baker, Jack Bruce en Eric Clapton. Het waren drie virtuoze muzikanten die zich ieder voor zich, avond aan avond, stonden uit te sloven op een podium. Maar met muziek had het niks te maken. Alles met ego's.
I look at you. Thank you.
Ik woonde weer aan Kings Road. Er kwamen weer mensen om thee te drinken en tot diep in de nacht platen te draaien. Een van de vaste gasten was George Harrison, die ik kende uit de tijd dat ik in de Yardbirds speelde. George kwam vaak langs als hij op weg was van zijn kantoor in Savile Row naar zijn bungalow in Esher. En dan bracht hij opnames mee van platen waar de Beatles aan werkten. Langzaam maar zeker begon er zich een vriendschap te ontwikkelen. Begin september nam George me op een dag mee naar de Abbey Road Studios, waar hij bezig was met opnames. Bij aankomst vertelde hij me dat ze een van zijn nummers zouden opnemen. Hij vroeg of ik de gitaarpartij voor mijn rekening wilde nemen. Ik vond het een rare vraag. Hij was immers de gitarist van de Beatles. Ik had toen ik er eenmaal was de indruk dat Paul en John niet tevreden waren over de inbreng van zowel George als Ringo. Bij elke nieuwe plaat kwam George met nummers aanzetten die vervolgens luchtig terzijde werden geschoven. Ik vermoed dat hij overwoog dat hij enige steun kon ontlenen aan onze vriendschap en dat hij zijn positie kon stabiliseren en misschien zelfs enig respect afdwingen door mij te laten spelen. Ik was een beetje zenuwachtig omdat Paul en John in de regel hun oordeel snel klaar hadden en ik een buitenstaander was. Maar het ging goed. Het nummer heette While My Guitar Gently Weeps. Een paar weken later kwam George langs aan Kings Road en gaf me de proefopnames van het dubbelalbum waarop het nummer zou verschijnen. Dat was het White Album, de langverwachte opvolger van Sgt. Pepper's. Toen ik de maand daarop naar Amerika vertrok voor de afscheidstournee van Cream, nam ik die opnames mee. In Los Angeles speelde ik voor een aantal van mijn vrienden een paar nummers van het album. Een tijdje later belde George. Hij zei dat hem ter oren was gekomen dat ik allerlei nummers van het album aan het spelen was voor mensen. Hij was ziedend en schold me de huid vol. Ik stond meteen met beide benen op de grond. Het was een leerzame les. Ik moest mijn grenzen kennen en niet klakkeloos maar iets aannemen. Maar het stak me wel. Gedurende een korte periode ging ik George uit de weg. Maar na verloop van tijd werden we weer vrienden. Hoewel ik daarna altijd enige reserve heb gehouden.
Sleeping while my guitar
Eric Clapton hoort van zijn oude creamgenoot Ginger Baker dat hij op de hitlijst staat. Maar niet de hitlijst waarop muzikanten graag staan. De hitlijst van de beruchte Londense brigadier Norman Pilcher. Die heeft ook Donovan, John Lennon, Keith Richard en Mick Jagger opgepakt met Hush. En hij is op zoek naar nog meer beroemde mensen. Clapton is dus de volgende op zijn lijst. In paniek vlucht Eric naar het buitenhuis van manager Stigwood. Die raadt hem aan een huis te kopen buiten Londen. Eric gaat op zoek in de buurt van zijn geboortedorp Ripley en vindt in het blad Country Life een Italiaans-achtige villa met betegeld terras en balkon, gelegen tegen een heuvel te midden van prachtige bossen met uitzicht op het zuiden. Hij wordt op slag verliefd op het huis en koopt het voor 30.000 pond. Er staan 5 of 6 grote segoia's, palmbomen en populieren. George ziet die steeds vaker, te meer daar ze nu ongeveer buren zijn geworden. George en zijn vrouw Patty Boyd, wonen op het landgoed in Esher, een half uurtje rijden bij Eric vandaan, in een ruime bungalow, Kinfauns geheten. Soms kwamen Patty en George naar Erics villa Hurtwood om hem een nieuwe auto te laten zien, of om samen te eten en muziek te maken. Het was op Hurtwood dat George een van zijn mooiste nummers schreef. Op een mooie lenteochtend zaten we boven aan een glooiend veld achter in de tuin. We hadden onze gitaren bij ons en zaten wat te tokkelen. Ineens begon hij te zingen.
It's been a cold and lonely winter.
Hij werkte dat steeds verder uit, totdat het tijd was om te gaan lunchen. Soms ging ik bij hem op bezoek om met hem gitaar te spelen of zomaar wat te praten. Ik herinner me dat ze wel eens probeerden mij te koppelen en in contact brachten met een aantal mooie dames. Maar ik was niet echt geïnteresseerd, omdat er iets onverwachts was gebeurd. Ik was verliefd geworden op Patty.
I say it's all right. Little darling, it's been a long, cold, lonely winter. Little darling, it seems like years since it's been here. Here comes the sun. Here comes the sun. I say it's all right. Smiles returning to the faces. Little darling, it seems like years since it's been here. Here comes the sun, here comes the sun. I see it's all right. Sun, 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 here we come. 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 Little darling, the ice is slowly melting. Little darling, it seems like years since it's been clear. Here comes the sun, here comes the sun. It's alright.
Ik denk dat ik aanvankelijk gedreven werd door een mengeling van lust en jaloezie. Maar het veranderde toen ik haar beter leerde kennen. Ik had Patty voor het eerst iets beter bekeken toen we, na een optreden van Cream, achter het podium van het Londense Savile Theater stonden. En ik vond haar toen ongewoon mooi, weet ik nog wel. Ik werd gegrepen door haar hele wezen. Ik begeerde Patty ook, omdat ze de vrouw was van een machtige man die alles leek te hebben wat ik ook wilde. prachtige auto's, een ongelofelijke carrière en dus een mooie vrouw. Op een avond, als George er niet is, belt Eric Patty op en vertelt haar dat hij verliefd op haar is. Hoewel Patty hem duidelijk maakt dat ze met George getrouwd is, stemt ze er toch mee in dat Eric even langskomt om het uit te leggen. En dat kennen we natuurlijk. Ze drinken wijn en ze zoenen voor het eerst. Op de terugweg rijdt een tamelijk beschonken Clapton iets te snel met zijn Ferrari Dino door een bocht in Clendon. Het is het begin van wat je de verloren jaren zou kunnen noemen. Jaren waarin Clapton aan de heroïne en de drank verslaafd raakt en zich verstopt in zijn huis, voor niets en voor niemand meer open doet. Ik reed tegen een hek aan en de auto rolde op zijn dak. Ik raakte niet bewusteloos, maar hing wel ondersteboven in de auto. Op de een of andere manier wist ik de veiligheidsgordel open te gespen. En omdat ik besefte dat ik geen rijbewijs had, besloot ik naar huis te rennen en te zeggen dat iemand de auto had gestolen. Ik begon te rennen, maar kwam daarna een poosje achter dat ik de verkeerde kant op liep, namelijk terug in de richting van Londen. Toen bedacht ik dat het verstandig was me te verstoppen. Ik opende een poort in de heg, liep een terrein op dat een begraafplaats bleek te zijn en ging moe op een graf zitten.
Who drove the red sports car from the mansion? It lit upon the grass in summertime. And who dumped me out? Time fashion and made me read between the lines. And who said, follow the mind, Johnny Chad, sit on. Said, look at you, look at you, you got jam on your face, and who did your homework, and read your Bible? And signed your name every place. And who said, fortunes untold, don't go back, go. Do you remember? Do you remember this time? I said a long time ago. When I came walking down. Ha ha ha. it started coming on rain. It started coming on rain. Cause I had nothing on but a shirt and a pair of pants, and I was getting wet. I was getting wet. Saturated, saturated. And Maggie opened up the window, and Jane swung out her right arm. She said, "Hi." I said, "Hi. How you doing, baby?" She said, "Come on."
De beatgeneratie.
Would you know my name?
Eric Clapton. De tranen van een gitaargod. Het laatste wat Eric Clapton zal doen voor hij jarenlang zoek zal raken in verslavingen, is Derek and the Dominoes. Het is het idee om incognito te gaan optreden in dorpszaaltjes, onaangekondigd, om zodoende te ontsnappen aan de megatournees langs stadions en het gekkenhuis dat daarbij lijkt te horen. Het inmiddels beroemd geworden album Layla and Assorted Love Songs dreigt in eerste instantie een flop te worden, omdat Eric niet bereid is met de pers te praten. Ten slotte is het bedoeld incognito te zijn. Uiteindelijk verspreidt de platenmaatschappij ten lange leste maar in blinde paniek de sticker Derek is Eric. En dan neemt de verkoop een enorme vlucht. Vooral in het ontroerende muziekstuk Layla kun je de passie voelen. Dat komt ook omdat Duane Elman erop meespeelt. Zoals Eric het noemt, de muzikale broer die ik nooit had. De love songs op het album gaan allemaal over Patty Boyd. Layla is de prinses uit een Persisch sprookje waarop prins Manjoon verliefd wordt op Layla. Het hele album heeft Clapton eigenlijk gemaakt alleen voor Patty. Alleen maar om haar ervan te overtuigen dat zij zijn Layla is en hij haar Manjoon. Op een middag belde ik haar op met de vraag of ze een kopje thee kwam drinken en naar het nieuwe album kwam luisteren. Natuurlijk was dat emotionele chantage, achteraf bezien. Ik had al aardig wat druk op haar uitgeoefend en dit was eigenlijk alleen maar meer van hetzelfde. Hoe dan ook, ze kwam naar me toe en ze luisterde naar Layla.
What do you do when you get lonely? Nobody's waiting.
Patty Boyd is onder de indruk dat iemand zoveel liedjes heeft gezongen alleen maar voor haar. Maar het maakt haar ook doodsbenauwd. Als ze bij de voordeur staat om weg te gaan en Erik roept dreigend dat hij voorgoed aan de heroïne zal gaan raken, is het vooral met een blik van medelijden dat ze afscheid van hem neemt. Eric Clapton houdt woord. Hij raakt aan de heroïne. Elke week besteedt hij 8000 pond aan heroïne. Zeg maar 15.000 euro. Als Erik zal meedoen aan het door George georganiseerde concert voor Bangladesh, is de voorwaarde dat hij elke dag zijn dosis zal krijgen in New York, waar het concert in Madison Square Garden zal plaatsvinden. Maar Erik is te ziek om in de dagen voor het concert mee te repeteren. Hij ligt in zijn hotelkamer te trillen en te ijlen, omdat de dosis niet genoeg blijkt. Van het feitelijke optreden herinnert Erik Clapton zich niets meer. Behalve dat hij er eigenlijk niet was, dat hij een hoop mensen teleurgesteld heeft, in de eerste plaats zichzelf.
My friend came to me, sadness in his eye, told me that he wanted help for his country. Help us save some lives. Distress.